Broeders, wij gaan de schrift op een aantal plaatsen gaan wij die openen. Allereerst in Jozua 5. Vanaf vers 13. Jozua 5 vanaf het 13e vers. Waar staat: voorts geschiedde het als Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen ophief en zag toe, en ziet, er stond een man tegenover hem, die een uitgetrokken zwaard in zijn hand had. En Jozua ging tot hem en zei tot hem: zijt gij van ons of van onze vijanden? En hij zeide: nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heeren, ik ben nu gekomen. Toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde en aanbad en zei tot hem: wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? Toen zei de vorst van het Heer des Heeren tot Jozua: trek uw schoenen af van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. En Jozua deed alzo. Ik lees een enkel vers uit hoofdstuk 6, vers 20 begin ik. Het volk dan juichte als zij met de bazuin bliezen. En het geschiedde als het volk het geluid van de bazuin hoorde, zo juichte het volk met een groot gejuich, en de muur viel onder zich. Het volk klom in de stad en ieder tegenover zich, en ze namen de stad in. En zij verbanden alles wat in de stad was, van de man tot de vrouw toe, van het kind tot de oude en tot de os en het kleinvee en de ezel, door de scherpte van het zwaard. En Jozua nu zei tot de twee mannen, de verspieders van het land: gaat in het huis van de vrouw, de hoer, en brengt die vrouw vandaar uit met al wat zij heeft, gelijk als gij haar gezworen hebt. Ten slotte nog een enkel vers uit hoofdstuk 11. Hoofdstuk 11 vanaf vers 18. Vele dagen voerde Jozua krijg tegen al deze koningen, en er was geen stad die vrede maakte met de kinderen Israëls, behalve de Hevieten, inwoners van Gibeon. Zij namen ze alle in door krijg, want het was van de Heere hun harten te verstokken, dat zij Israël met oorlog tegemoet gingen, opdat hij hen verbannen zou, dat hun geen genade geschiedde, maar opdat hij hen verdelgen zou, gelijk als de Heere Mozes geboden had. Die tijd nu kwam Jozua en roeide de Enakieten uit van het gebergte van Hebron, van Debir, van Anab en van het ganse gebergte van Juda en van het ganse gebergte van Israël. Jozua verbande hen met hun steden. Er bleef niemand van de Enakieten over in het land der kinderen Israëls. Alleenlijk bleven zij over te Gaza, te Gat en te Asdod. Alzo nam Jozua al het land in, naar alles wat de Heere tot Mozes gesproken had. En Jozua gaf het Israël ten erve, naar hun afdelingen, naar hun stammen, en het land rustte van de krijg. Tot zover. Broeders, tijdens het overleg met de stuurgroep is mij gevraagd om u vanmorgen en morgenochtend mee te nemen naar het Bijbelboek Jozua. Ik kon er ook niet helemaal onderuit, omdat we het jaar daarvoor al wat over Jozua gesproken hadden en ik al enigszins een toezegging had gedaan. Tegelijkertijd had ik ook wel twee redenen om het niet te doen. Allereerst moest ik denken aan de reactie die nogal wat stof ook in de krant heeft doen opwaaien naar aanleiding van de lezing van dokter Van der Belt, u herinnert zich dat misschien, over plagiaat en diefstal en zo. En dan zit je wat voor te bereiden op deze prekenserie, en dan heeft onze broeder Den Butter daar een prachtboek over geschreven. En dan heeft de oude dominee Kieviet, niet te vergeten, daar het nodige over gezegd. Ik zag vanmorgen nog dat ook broeder Ten Klooster daar in het Griffemit Weekblad over geschreven heeft in 2002. En u zult in mijn lezing, zult u wel eens zinnen van hen tegenkomen. Als u nou wat goeds hoort, dan denkt u: maar dat zal wel van Den Butter zijn. Ik heb er dankbaar gebruik van gemaakt en ik zou zeggen, als u het gebruiken kan in de dienst van de Heere God, gebruik ook de dingen maar die vanmorgen gezegd worden. De tweede reden om het niet te doen, die komt meer uit de Bijbeltekst zelf. En dat heeft meer te maken met de moeite van de stof die wij vanmorgen met elkaar hopen te doordenken. Ik heb hier een keer mogen spreken over de woestijn en naar aanleiding van die lezing kom je natuurlijk ook wel een keer de persoon van Jozua tegen. En als je dan aan het eind komt van het leven van Mozes, dan is het volk nog steeds in de woestijn. En ik heb daar in de gemeente ook wat over gepreekt over de woestijn. En je wilde dat volk toch ook niet in de woestijn laten. Dus dan ontkwam je er niet aan om toch ook wat over Jozua te zeggen. Dus mijn voornemen was allereerst toen om over Jozua te spreken de eerste hoofdstukken. Zo hoofdstuk 1 tot 4 of zo. Tot dat hoofdstuk 5 komt en... U zult dat ook wel eens gedaan hebben, ook rondom een avondmaalsbediening, dat machtige woord uit Jozua 2, met dat koord wat buiten de muur wordt gehangen. De verlossing die niet komt van binnenuit, die niet komt vanuit de stad, maar die komt van buiten. De redding door het bloed van de Heer Jezus Christus. In de brief van Clemens, 95 na Christus, lezen we al dat dat koord betrokken wordt op het verzoenend werk van de Heer Jezus Christus. Dat rode bloed dat in de hof van Gethsemane uiteindelijk gestort is buiten de legerplaats tot behoud. Ik heb die lijnen opgetrokken en ik heb toen even zomaar een uitstapje gemaakt naar hoofdstuk 6, vers 25, waar dan staat dat Rahab uiteindelijk, nadat ze eerst buiten de legerplaats werd gehouden, uiteindelijk ook een plaats kreeg midden in het volk van Israël. Ik las vers 25, daar staat ook nog een ander vers voor. Ik heb dat toen niet gelezen, maar na afloop kwam er een gemeentelid naar me toe en die had het wel gelezen. Hij was ervan geschrokken. En met recht, ik lees het u nog een keer. En zij verbanden alles wat in de stad was, van de man tot de vrouw toe, van het kind tot de oude, tot de os en het kleinvee en de ezel met de scherpte van het zwaard. Mij greep dat zinnetje aan, van het kind tot de oude. En daar blijft het dan niet bij, want als je een hoofdstuk verder doorleest, in hoofdstuk 7, vers 26, dan staat er, en Jozua trok ook zijn hand niet terug, die hij met de spies had uitgestrekt, totdat hij al de inwoners van Ai verbannen had. Wij weten dat wel, God is liefde, maar God is ook toorn. Maar gaat dit niet heel ver? Hoe moet je dat uitleggen? Vandaag is hier niet sprake van genocide, volkerenmoord. Heeft Marcion toch gelijk dat de God van het Oude Testament ten diepste een andere God is dan van het Nieuwe Testament? Of om het wat actueler te houden, als je op internet wat googelt over deze problematiek, dan lees je opeens in de boeken van Mozes, daar ontdekken we dat de God van de Bijbel de oorlogsgod is. En als we het boek Jozua doorlezen, staat er dan dringt het tot ons door dat niet de islam, maar de Bijbel het begrip heilige oorlog heeft uitgevonden. En dat is ook zo. De Heilige Geest die spreekt daarover, over de oorlogen des Heren. En als Jozua zijn opdracht uitvoert, dan moeten we wel beseffen vanmorgen, dan doet hij dat ook in gehoorzaamheid aan de Heren. God zelf voert uiteindelijk het gericht met de volkeren. Hij doet het naar aanleiding van wat de Heer al tot Mozes geschreven heeft in Deuteronomium 7. Maar ik blijf eerst in Jozua zelf en daarom ga ik terug naar die laatste verse van hoofdstuk 5. Het volk is dan de Jordaan overgetrokken en ze staan voor de poorten van Jericho. En Jozua loopt daar dan alleen in het veld. U kunt zich dat wel iets voorstellen, denk ik. Hij heeft die taak van God gekregen om dat land binnen te brengen. En in hoofdstuk 6, vers 1, daar staat dan zo aangrijpend. Je hebt wel eens mensen die zingen dan, ik zie een poort wijd openstaan. Dat is op zich, kan dat een prachtig lied zijn, maar hier staat het niet. Hier staat, en Jozua deed de poorten dicht. Het beloofde land en de poort gesloten. En dan die Enakieten, die geweldige mannen. Jozua heeft ze gezien 38 jaar geleden al, toen hij mee het land verspied heeft, die reuzen die daar wonen. Jozua zegt niet zomaar, dat zal wel gaan. Gemeente Jericho, voor mijn eigen beleving en de overdenking van dit gedeelte, Jozua en Jericho. Jericho heeft ook altijd iets te maken met onze machteloosheid. De confrontatie, geroepen door God als dienaren van het woord. Maar het heeft ook altijd wel iets te maken met die hopeloosheid dat je ervaart van, je bent daar niet tegen opgewassen, tegen het onverschilligheid in de gemeente, tegen het ongeloof, tegen het verzet ook, tegen het evangelie. Ik zie hem daar in gedachten zo lopen en dan staat er zo treffend in hoofdstuk 5 en het geschiedde dat Jozua zijn ogen ophief. Dan verwacht je niet anders dan dat er staat en hij zag Jericho en hij zag die dichte poorten en hij zag die dikke muren en hij zag die reuzen, maar dat staat er dan niet. Dan is het heel verrassend en ziet, daar stond een man tegenover hem die een uitgetrokken zwaard in zijn hand had. Daar staat die man, het is de vorst van het leger des Heren. In de grondtaal staat er uitdrukkelijk, ik ben de Heere Zebaoot. Ik ben het in hoogst eigen persoon. De vorst van de legers des Heren. Daarmee wordt in Exodus ook wel eens het leger van Israël aangeduid. Waarover deze vorst ook gesteld is. Maar ik denk dat we hier meer aan de legermacht van de engelen moeten denken. Ook gelet op de parallel die er zit in Openbaring. God de Heere Zebaoot, de vorst van de hemelse heerlegers, die met zijn engelen komt en daar staat voor Jericho. Sommige uitleggers die denken dat God nu met Jozua in het gericht gaat. En zeker die teksten zijn er ook, als de Heer in het gericht gaat, wie zou dan voor hem bestaan? Toch denk ik niet dat onze tekst die kant op gaat. God openbaart zich hier aan Jozua als de machtige en als de heerlijke koning. Als degene aan wie alle dingen onderworpen zijn. En broeders, dat moet u gewoon ook beoefenen. Dat moet u in uw meditatie, moet u dat doen ook in uw binnenkamer. Juist als er dingen zijn waar je zo tegenop kan zien. En wat kunnen er geen dingen zijn in het gemeenteleven waar je bij tijden niet overheen ziet. Om dan op hem te zien, die alle dingen machtig is. Mij is gegeven, zegt Jezus later, alle macht in hemel en op aarde. Ik zal u wel vertellen, als u mag zien op die macht van hem. Ach, die muur. Ja, die muur staat er nog wel. Maar niet meer in verhouding zoals die eerst was. En die reuzen, die zijn er ook nog. Maar niet meer in verhouding. Hier komt God zelf. Hij komt hier ook als de aanvoerder. Hij komt als degene die het voor het zeggen heeft. Het is een zegen als die man met een hoofdletter je bij tijden tegemoet komt. Als die man er ook is in je binnenkamer. Als hij komt met dat woord wat hij zelf gesproken heeft, dat hij voor hen zal strijden. Dat lied van Mozes als het ware weer in herinnering wordt geroepen. De Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Het is verrassend, in de grondtaal staat uitdrukkelijk nu. Al een nadruk valt erop. Nu ben ik gekomen op het juiste moment. God komt precies op tijd. Korf heeft een dogmatiek geschreven over het komende Gods. En over de twee natuurleer bij Korf zou je nog het nodige kunnen zeggen. Maar als het gaat over de titel het komende Gods, dan zie je dat heel de schrift, zie je dat door hoe hij direct al na de zondeval zelf neerdaalde om ter verlossing te spreken. Ik zal vijandschap zetten en ik zal de kop van Satan zal ik vermorzelen. En hij is gekomen op zijn tijd, de tijd door God bepaald, precies op tijd om dood en graf te overwinnen. Nu ben ik gekomen. Niet op onze tijd, op Gods tijd. Gods tijd is daarin altijd de beste tijd. Broeders, er is nog iets wat ons tot denken zet. En Jozua heeft dat ook goed begrepen. Als die man voor je staat, dan ben je zelf even aanvoerder af. Zeker, Jozua is door God zelf geroepen om het volk te leiden. Maar in het aangezicht van deze man liggen de verhoudingen anders. Hier is hij de ondergeschikte. Machtig om als ambtsdrager geroepen te zijn, om in zijn dienst te staan, om de gemeente te leiden en haar voor te gaan. Maar hier neemt Jozua de houding aan, zoals we dat ook van Samuel lezen. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Zo staat het er. Wat spreekt de Heere tot mijn knecht? Broeders, de stilte. Ik hoef niet te vertellen dat wij soms zo druk aan het leidinggeven zijn en de gemeente aan het voorgaan. De stilte. Wat spreekt de Heere tot zijn knecht? Ik hoop dat wel, dat iedere keer voordat u iets gaat zeggen, dat u eerst luistert. Anders heeft u helemaal niks te zeggen. Wat zouden wij moeten zeggen van onszelf? En wat zouden wij moeten doen om wat van hem eerst te kunnen horen? We vallen voor zijn voeten neer. Broeders, wij brengen niemand binnen. Het gaat hier om het binnenbrengen in het beloofde land. Er is geen dominee die iemand binnenbrengt. Dat doet hij zelf. Dat doet hij onder zijn machtig woord. Daar houdt hij zelf de aanvoerder in. Hij is het zelf die de leiding houdt, die ons hooguit gebruikt als slijk aan zijn vingers. De Heer heeft Jozua niet zomaar geroepen. En als ik neem u daarin mee om u te laten zien dat Jozua dat ook heeft moeten leren. Dat de Heer het uiteindelijk doet. En ik denk dat vind ik wel genadig dat dat in de Bijbel staat. Want dat moet je als dominee toch ook leren. Ik heb wel eens gedacht hoor, dat ik het zou kunnen toch. U niet. Dat door ons spreken die mensen toch. In onze ijver, in onze liefde, in onze gloed, in onze vuurgloed. Jozua heeft het moeten leren. God heeft Jozua namelijk op die taak voorbereid. Dat is niet in Jozua 1, dan moet u terugbladeren naar Exodus 17. Daar komen we hem tegen als jonge man. En dan wordt hij door Mozes geroepen om de strijd aan te gaan met de Amalekieten. Over voorbereiding gesproken. Mozes heeft een voorbereidingstijd gehad van de Heere God, 40 jaar in de woestijn om de kudde van Jethro te weiden, om straks een volk te weiden door de woestijn. Jozua krijgt ook voorbereiding van God. Hij moet strijden. En als jonge man doet hij dat ook, vol vuur. U kent dat wel, u kent de geschiedenis, mag ik aannemen, vol ijver. Hij strijdt en het gaat goed, hij overwint, ze worden verslagen. En dan is daar opeens in Exodus 17 dat moment. Dan gaat het niet meer. Dan worden ze teruggedreven. En dan blijkt dat de strijd ten diepste niet door Jozua uitgestreden wordt. Dan zit daar die man op die berg, die zijn handen omhoog houdt, biddend tot God, ondersteund uiteindelijk door Aaron en Hur. En wat staat er dan aan het eind van Exodus 17? Ik had dat nooit gezien. Ik dacht dat dominee Kivit dat zei. Dan staat er opeens aan het eind van Exodus 17 dat Mozes Jozua erbij moet roepen na de overwinning en het in zijn oren moet neerleggen dat de Heere de overwinning gegeven heeft. Wat een les voor Jozua. Schrijf het, staat er ter gedachtenis in een boek, Exodus 17 vers 14. En leg het in de oren van Jozua. Gemeente, dat moeten wij elkaar ook maar steeds in de oren leggen. Ik denk dat dat voor hoogmoed bewaart. Ik denk dat dat voor eigen dunk bewaart. Om maar steeds elkaar in de oren te leggen dat het uiteindelijk de Heere is die de strijd voert. Jozua 1 vers 2 herinnert daar ook aan. Jozua moet optrekken met al het volk tot het land en dan staat er uitdrukkelijk dat ik hun gegeven heb. En in vers 3 nog sterker. Alle plaats waar uw voedsel zet, heb ik u gegeven. Ook zijn naam, wat dacht u daarvan? Jozua, wij noemen hem altijd zo, maar zijn vader heeft hem zo niet genoemd toen hij geboren werd. Hij heet Hosea. Joshua. Hij die redt. En weet u, op het moment als dan Mozes in de woestijn de 12 verspieders uitkiest, waaronder Hosea, om samen met Caleb en die andere verspieders het land te verspieden, op dat moment zegt Mozes: Hosea, kom eens hier, ik zal jouw naam eens veranderen. Voordat je uitgezonden wordt daar om te verspieden, ga jij niet als Hosea, maar als Joshua, de Heere redt. Ik zie dat zo in gedachten soms naar voren. Hè. Dat is wel eens mooi als je zo achter je bureau zit. Dan zie je die 12 verspieders zomaar gaan. En ze zijn diep onder de indruk gekomen van dat land. En ze hebben de vruchten gezien en die machtige druiventros. En het is allemaal waar wat de Heere God gezegd heeft. Maar op een gegeven moment dan komen ze daar in die buurt van Jericho. En dan zien ze daar die reuzen staan. En dan begint het een beetje de moed in de schoenen te zinken. En dan zien ze het helemaal niet meer zitten. En op een gegeven moment hebben ze zomaar Hosea aangestoten. En oh nee, het is geen Hosea meer. Joshua, wat denk jij ervan? Zou het gaan? Maar toen ze zijn naam riepen, hadden ze het antwoord al gegeven. Joshua, de Heere redt. Het is ook het aangrijpende dat ze dat toen niet hebben geloofd. Het is een bemoediging geweest voor Joshua om met die naam vanaf dat moment door het leven te mogen gaan en zo de strijd te mogen voeren als een voortdurende herinnering: de Heere redt. Ze zijn naam riepen. Ik hoef niet de lijn te leggen naar het Nieuwe Testament, die de naam des Heeren aanroepen, die zullen behouden worden. De naam van Joshua. Maar goed, hoe bemoedigend dat is, broeders, voor Joshua. Ik maak nu de slag naar de volkeren. Hoe aangrijpend dat is voor de volkeren, de Kanaanieten. Hoe bemoedigend voor het volk van Israël, als ze daar staan, voor die stad Jericho, waarvan Joshua getuigt dat ze voor zeker de stad zullen innemen, al weten ze nog niet hoe. Des te aangrijpend voor de volkeren. In Deuteronomium 7 staat al, Versluis wijst daarop, die heeft daar een proefschrift over geschreven. Die schrijft al, Deuteronomium 7 heeft al voorzegd en laat ook duidelijk zien dat hoewel God Israël de opdracht geeft de volkeren te doden, het geen strijd van hen zelf is, Yahweh zal voor hen strijden. En dan vervolgens in Joshua 11 lees ik ook dat Joshua zelf zegt dat hij alles gedaan heeft in de vernietiging van de volkeren, zoals de Heere Mozes geboden had. En die volkeren zijn daar ook van onder de indruk geweest. Wij lezen in Joshua 6 dat de inwoners van Jericho dat hun hart versmolten is. Er is een geweldige angst bij deze mensen. Wij spreken over de macht van koning Jezus die komt, ook om te oordelen de levenden en de doden. En het is voor Gods kerk is dat een ontzagwekkende vertroosting. Maar u moet niet vergeten, voor de wereld buiten ons is dat beangstigend en bedreigend. Ik zie mij nog zitten in het verzorgingshuis. En waar ik in gesprek was met een van de kinderen die daar ook aanwezig was en die op een gegeven moment nergens meer aan deed, hè, zoals dat dan helaas soms gaan kan. En we waren in gesprek met moeder. En op een gegeven moment zegt de jongen tegen mij: dominee, als het waar is wat u allemaal zegt, dan is dat voor mij verschrikkelijk. Ik zeg: het is waar. Als jij je niet bekeert, dan is dat voor jou verschrikkelijk. Dan wordt dat je ondergang uiteindelijk toch. Dat is het aangrijpende. Aangrijpend ook dat we lezen in Joshua 6 dat ze wel beangst zijn, maar dat er nagenoeg niemand is die zich aan Joshua uitlevert dan alleen Rahab en haar familie. Zo zal het straks, ik kom er straks nog een keer op terug, zo zal het er straks ook aan het eind van hoofdstuk 11 letterlijk staan. Broeders, dat maakt mij ook wel wat bescheiden. Wat moet ik als mens zeggen? Klein mens van die grote en majesteitelijke God die het gericht voert. Moet ik vanmorgen, Moet ik vanmorgen God ter verantwoording roepen? Waarom hij zo handelt? Bij God bij wie geen onrecht is. En ze werden gedood van het kind tot de oude. Onze kerk beleidt, met de woorden van Paulus, wat hij schrijft in Romeinen 3, aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en des vloeks en eeuwige dood zijn schuldig geworden, zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan, indien hij het ganse menselijk geslacht in zonde en vervloeking had willen laten en om de zonde verdoemen. Dat beleiden wij op grond van het woord van God, dat God geen onrecht zou doen als hij ze allen met het zwaard doden zou. Wat moeten wij zeggen? Wij moeten luisteren. Wij moeten luisteren naar de schriften. Dan valt er toch nog wel iets te zeggen vanmorgen. Als we luisteren naar de schriften nog eens terugzien, dan zien we dat er bij God in ieder geval geen sprake is van grilligheid. En ik wil eerst met u stilstaan bij die concrete situatie van die uitroeiing van die volkeren van Canaan. Vervolgens om stil te staan bij de vraag of de God van het Nieuwe Testament dan een ander is dan van het Oude Testament. Allereerst dus naar die concrete situatie van de volkeren. Uit het getuigenis van Rahab in hoofdstuk 6, daar blijkt dat de inwoners van Jericho zo beangst waren dat ze al gehoord hadden van de God die het volk had uitgeleid uit Egypte door de Schelfzee. En als dat volk dan na 2,5 jaar doortocht door de woestijn voor de poorten van Jericho staat en er vervolgens niet in kan vanwege hun ongeloof, en dan 38 jaar door die woestijn moet zwerven, heeft u er wel eens over nagedacht dat dat voor de inwoners van Jericho 38 genadejaren zijn? God handelt niet grillig. God heeft ze de tijd gegeven. God heeft genadetijd geschonken. En daar was nog een weg tot behoud. Rahab heeft haar toevlucht genomen tot de God van Israël. Er is nog een tweede, ook al is dat dan iets langer geleden. Vlak bij Jericho, daar lag de Dode Zee, toch? Daar stond die zoutpilaar. Ja, dat is al 400 jaar terug, ja. U bent de 80-jarige oorlog toch ook niet vergeten, dacht ik. Geloof maar dat dat doorverteld is door die generaties heen van die steden die omgekeerd zijn in dat vuur wat neergedaald is vanuit de hemel. Abraham heeft ook geworsteld met het recht van God, dat weet u, heeft God daar als vriend op ondervraagd. Ook toen bleek dat de Heere God niet willekeurig handelde, maar dat de verdorvenheid, dat de zonde van dat volk was opgeklommen voor het aangezicht van de Heere God. En als ik dan vervolgens lees in Leviticus 18 en dan met name vers 24 en 25, waar de Heere God van die volkeren van de Kanaanieten spreekt, dat ze de zonde zo geculmineerd is onder dat volk en dat de Heere God het ook niet meer aan kan zien. Er komt een moment dat God de beker van zijn toren uitschiet over de opstandige volkeren en zendt onder hen het zwaard, zegt Jeremia. Maar dan is er wel sprake van een rechtvaardig gericht. God doet dat niet zomaar. En Jozua en het volk mag meestrijden aan de kant van God. In tegenstelling tot de ongelovigen die staan aan de kant van de wereld, die zich daartegen verzetten, die Emmanuel laten voor wat het is. Jozua mag staan aan de kant van God en vanuit die positie hebben zij gebeden om de ondergang van Gods vijanden. Wij kunnen ons soms wat ongemakkelijk voelen bij sommige psalmen. Ik weet wel eens, als ik een bepaalde psalm opgaf, dan wist ik altijd dat gemeentelid zou nou wel bellen. Want die psalm mocht je in het Nieuwe Testament niet meer zingen. Als het ging om de ondergang van Gods vijanden. We hebben het net wel gezongen in psalm 5 en zo zijn er meer psalmen te noemen. Ik hoop toch dat u met uw hart hebt meegezongen. Want wat ik in het Oude Testament lees, ik kom daar straks op terug, dat zal in Openbaring nog veel heftiger zijn. Daar is het Oude Testament nog maar een klein voorbegin van. Maar goed, wie met het Oude Testament dus vertrouwd is, die komt diep onder de indruk van de geladen woorden waarmee de gerichten van God dan worden voltrokken over de volkeren, als ook over Israël. God voert zijn gericht, we hebben dat ook aan de beginlezing gezien, ook over zijn eigen volk. Alleen, en hier maak ik een nieuwe stap in de lezing, met dat verschil dat er onderscheid is over de gerichten die God in het Oude Testament voert tussen de volkeren en Israël zelf. Ook Israël wordt gestraft, maar uiteindelijk niet volkomen gedood. Israël die mag zingen, God straft ons, maar niet naar onze zonde. Hoe kan dat? Hoe kan dat, terwijl wij in de schrift diverse keren lezen dat Israël soms nog erger zondigt dan de heidenen? Dat geheim dat Israël op een andere wijze gestraft wordt als de volkeren, dat diepe geheim, dat ligt in de verkiezing van God waarin hij dat volk heeft uitverkoren, niet omdat het beter was, staat er, maar omdat hij uit dat volk, de Christus, geboren zou worden. U kunt zich dat wel voorstellen. Als de Heere God met 5 hoofdletters, de God van het verbond, de God bij wie geen onwaarachtigheid is, als hij dat volk Israël ten onder had laten gaan, dan had de zaligheid daarmee ook op het spel gestaan. Oftewel, Israël wordt uiteindelijk behouden, ondanks de straffen die ze ondergaan, omwille van de geboorte van Christus. Israël is daarin, in heel het Oude Testament, dus de drager van het heil. Ook voor de volkeren. Dus dat heeft niet met onrecht van God te maken. De volkeren kunnen de toevlucht nemen tot de God van Israël. De volkeren kunnen de toevlucht nemen tot de dienst der verzoening. Daar zijn meerdere voorbeelden van te noemen. Maar deze volkeren, daar lezen we van, ze hebben de toevlucht niet genomen. En toen heeft God ze verdaan. Allemaal. En ook de opdracht gegeven als het om het beloofde land gaat, broeders. Laten we ook heel eerlijk zijn, u moet er toch niet aan denken dat er straks in het beloofde land hierboven nog vijanden van God zullen rondlopen. Dat is een gedachte die ik niet denken wil en ook niet denken kan. Het blijft hierbij een afschaduwing. Jozua en ook het volk hebben nooit al de vijanden volledig, terwijl dat wel de opdracht was, weggedaan. Maar het beeld blijft wel staan. Dat brengt mij bij het tweede. Is dan de God van het Oude Testament een andere God dan van het Nieuwe Testament? Wij komen de Heilige Oorlog als zodanig in het Nieuwe Testament niet tegen. Wat hier dus in Jozua 6 tot en met 12 gebeurt, kunnen we niet zomaar één op één vergelijken met de situatie van het Nieuwe Testament. Zeker ook in het Nieuwe Testament worden oorlogen gevoerd tot op de dag van vandaag toe. Wij leven op dit moment ook in een aangrijpende periode in de wereldgeschiedenis, waar wij van verschrikkelijke dingen horen. En daar heeft God niet de opdracht toe gegeven. Die oorlogen die komen voort uit ons verdorven hart. Die oorlogen komen voort uit onze hoogmoed. Die oorlogen komen voort uit dat de mens ten diepste geneigd is om de ander te haten. God heeft daar niet de opdracht toe gegeven. U moet goed het verschil, mijns inziens, in de gaten houden tussen dat Oude en het Nieuwe Testament. Voor de komst van Christus was Israël dus de drager van de belofte van het heil van de komende Christus. In die zin bleef Israël gespaard om Christus wil, zo zagen we net. En dat betekent dat iedereen die ook bewaard, behouden wilde worden, tot Israël de toevlucht moest worden nemen om daar te worden ingelijfd. En dan kwamen zij onder de zegenrijke geboden van God. Maar dan kwamen ze ook onder de zegen van Gods bescherming. Dan gold ook voor hen de woorden die God uitsprak. Ik ben de Heere, uw God, uw bevrijder. U kunt denken aan het huis van Abraham, waar ook al de inboorlingen mee besneden werden. U kunt denken aan de Egyptenaren die mee uittogen om te schuilen achter het bloed. We hebben genoemd Rahab. Ik denk aan Rut, ik denk aan Psalm 87 die daar al van zingt. En daartegenover stond dan die heidenwereld in dat Oude Testament, die niet de toevlucht tot God nam en zich dus tegen God verzetten. En God heeft dus een twist met hen en een terechte twist. Maar in het Nieuwe Testament is de komst van Christus werkelijkheid geworden. En is in die zin, die belofte waar Israël de drager van was, heel het Oude Testament door, is vervuld. Zeker, God houdt een bijzondere betrekking op zijn volk. We hebben daar gisteren over gehoord en de beloften die daar nog vooruit staan, daar bidden wij om de vervulling daarvan. Maar als het gaat om de komst van Christus, om die vervulling bidden wij juist niet meer. Dat is na Pinksteren anders geworden. Na Pinksteren wordt Christus door de Geest zelf in het midden van de wereld geplaatst. En vanaf dat moment is het heil niet meer verbonden aan één volk, maar staat het kruis ook werkelijk in deze wereld. Versluis die zegt daarvan zo heel terecht, Gods uitverkiezing, en dan bedoelt hij die uitverkiezing waar ik het net over had, dat God Israël had uitverkoren buiten alle andere volkeren, niet omdat Israël beter was, Gods uitverkiezing, die verbreidt zich na Pinksteren van Israël naar de volkeren. En deze volkeren worden in het Nieuwe Testament niet meer in het geheel geoordeeld, daar gaat het hooguit nog om het oordeel over individuen, tot zover Versluis. In het Nieuwe Testament, daar wordt Christus dus geplaatst tussen de volkeren en ontstaat er een andere tweedeling. Er wordt wel gezegd, wraak en oorlog, dat behoort bij het Oude Testament en die staan tegenover de liefde en de barmhartigheid in het Nieuwe Testament, alsof God deelbaar zou zijn. En of God in het Nieuwe Testament een andere zou zijn als in het Oude Testament, daarin doen we geen recht. Die God die torend is en zijn wraakgericht zal uitoefenen, die komen we ook tegen in het Nieuwe Testament. En daar spreekt het Nieuwe Testament ook over. Daar spreekt de Heer Jezus allereerst zelf over. Als hij spreekt met name in de koninkrijksgelijkenissen en onder andere in Matthäus 25 over de Zoon des Mensen die komen zal met al zijn engelen, de Heere Zebaoot. Dat spreekt hij als hij nog gaat in zijn nederigheid, als hij nog gaat richting het kruis. De 38 jaar, om zomaar te zeggen, zijn nog niet om. Het is nog genadetijd. Maar hij spreekt daar al wel over. De dreiging is wel degelijk aanwezig. Hij zal komen met al zijn heilige engelen, staat er. Ik weet niet of u het wel eens opgevallen, maar het staat bij heel veel lijdensaankondigingen, staat dat. Dat hij Jezus al over zijn lijden heen ziet. Hoe hij zijn kerk uiteindelijk thuis brengt. En dat al zijn vijanden aan zijn voeten zullen worden onderworpen. En er is nu alleen ontkoming als de toevlucht wordt genomen tot die meerdere Joshua. Niet tot Israël als volk, als zodanig, maar tot hem die uit dat volk is voortgekomen. En dan is er behoud. In al die 38 jaar is er behoud op die kruishovel Golgotha voor Israël en voor de volkeren. Het is aangrijpend en ja, daar moet u thuis wat langer over nadenken, denk ik. Als u beseft dat die intense wraak van God, als je dat in het Oude Testament zo vaak leest, dat die zonde opgekomen is tot voor het aangezicht van God en dat God daar ook zijn reactie van toorn op moet geven. En als dan in dat Nieuwe Testament, als die Christus uit dat volk voortkomt, dat dan die wraak van God, die toorn van God, zich allereerst verplaatst. Niet meer tot de volkeren en niet tot Israël, maar tot die ene. tot zijn eigen zoon, die hij zo intens lief heeft. En nochtans, omwille van die opstandige volkeren, vanwege al die zonde die beschreven wordt in Leviticus, die de volkeren gedaan hebben, de heidenen, vanwege al die zonde die Israël gedaan heeft, nog erger dan de heidenen. En vanaf dat moment, broeders, vanaf Pinksteren zou je kunnen zeggen, loopt er een scheidslijn niet tussen Israël en de volkeren, maar loopt de scheidslijn dwars door Israël en de volkeren. Tussen de gemeente van God, die vanaf dat moment bestaat, zegt Paulus in Efeze, uit Jood en Heiden, die getrokken zijn uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, die eerst ook dood waren vanwege hun zonden en hun misdaden, maar nu getrokken tot hem uit genade, tot het koninkrijk zijn zoon van zijn liefde. En degenen die buiten dat koninkrijk staan, zowel Joods als heiden, die zich niet gewonnen geven door het kruisevangelie. En dat mag in onze prediking dan ook doorklinken, ja. Ook tijdens onze prediking, tijdens onze verkondiging, vindt er zomaar een scheiding plaats. Zo beleiden wij dat als kerk. Zondag 31 zegt dat als het gaat om de keerzijde van de verkondiging van vergeving van zonden. Dan staat er namelijk de verkondiging aan alle ongelovigen en huichelaars dat de toorn van God en het eeuwige oordeel op hen liggen, zolang zij zich niet bekeren. De God van het Nieuwe Testament is niet een andere dan de God van het Oude Testament. Kon God in het Oude Testament de zonde niet zien, hij kan het in het Nieuwe Testament ook niet. Degene die schuilt bij de kruispaal, die schuilt achter het bloed van Christus, dan ziet hij in Israël geen zonde en in Jacob geen schuld meer. Maar waar denkt u te blijven, zegt Paulus, als u de zoon verwerpt, dan blijft de toorn van God op hem. En zo loopt die scheidslijn vandaag dwars door deze wereld. Dat wraakgericht wat zich voltrokken heeft op Golgotha, dat verplaatst zich tegelijkertijd dan ook voor al degenen die niet bij de kruisheuvel de toevlucht nemen, verplaatst zich dan naar het eind der tijden. God wacht nog. God heeft nog geduld. In stilte, nee, niet in kracht en nog geweld, maar in stilte gaat het volk nog rond de poorten van Jericho. Te midden van alle dwaasheid die hier plaatsvindt. Te midden van alles wat zich voordoet en ondertussen, maar dat evangelie doorgaat en doortrekkend. Hoe staat het er in Openbaring 6? Op dat witte paard overwinnende, opdat hij overwon. Als wij preken over dat moment wat komen gaat, over die dag die klinkt in de schrift op verschillende plaatsen, over die grote dag van het gericht, dan is dat ons nooit te doen zoals het ook God niet te doen was. Om de ondergang van deze wereld. Twee van zijn discipelen, die wordt het op een gegeven moment wat te veel. Als ze daar in de Samaritaanse zijn. En dan zeggen, zullen we bidden dat er vuur van de hemel neerdalen, dat ze verteerd worden, net als ten tijde bij Elia. En dan zegt de zoon des mensen, dat heeft u dan niet goed begrepen, want de zoon des mensen is niet gekomen om te verderven, maar om te behouden. Maar dat neemt niet weg, broeders, dat als we over die dag nadenken bij de woorden van de schrift, dat het een dag van benauwdheid zal zijn. Een dag van angst. Een dag van vernietiging. En ik ga weer mijn studeerkamer in en ik zie daar die reuzen daar staan op die muur. Vol van eigen dunk en niet beangst meer, want ja, ze lopen daar nou al 6 dagen. Het is ook maar een zielige vertoning als het erop aankomt. En ze hebben elkaar eens aangestoten en ze hebben eens gelachen. Het zal er geweest zijn net toen die muur ging bewegen. Het zal dat geweest zijn toen die muur, toen de grond letterlijk onder hun voeten wegzonk. Broeders, wij kijken vandaag rond naar deze wereld. Het is maar een zielige vertoning toch af en toe. De kerk. De Heere zal voor ons strijden, wat is er van te zien? En zijn lachen is, dat zal wat wezen. Dat grijpt mij wel eens aan hoor. Dat zal wat wezen als straks opeens de grond begint te bewegen en ze zullen roepen, bergen valt op ons. En heuvelen bedekt ons. Ik lees dat in Openbaring 6, vers 16 en 17. Dat ze dat op die dag zullen roepen en zullen uitschreeuwen. Maar het zal niet baten. Het zal niet baten. Want die grote dag staat er dan, van zijn toorn is gekomen. En wie zal bestaan? En opnieuw lees ik Jeremia 25. En het is alsof ik Openbaring 16 lees. God stort de beker van zijn toorn uit over de opstandige volken en zendt onder hen het zwaard. Ze hebben tegen mij wel eens gezegd, dominee, over die oorlog uit het Oude Testament, daar moeten we niet preken. Dat is voor de kinderen ook niet zo goed en zo. Nou ja, ik heb toen ook maar gezegd, dan moet je bij Bart Smit gaan kijken. Of bij Free Record Shop en kijken wat daar allemaal staat. Hè. Dat doet u ook wel eens denken om eens gewoon eens wat indruk te krijgen. Dat vind ik nog veel heftiger wat ik daar allemaal zie. Dus met die kinderen valt dat misschien heus nog wel mee. Toch? Maar broeders, het aangrijpende. Ja, wij moeten daar wel over preken, dacht ik. Ik heb voor mezelf altijd, en dat is iets wat diep bij mij ligt, als het gaat om de roeping om te preken, wij doen dat tegen de achtergrond van de donkere lucht van het oordeel. Dat heeft God wel uitgesteld in zijn genade. Maar bij God is dat niet afstel. Dat belijden wij iedere keer ook als we ons geloof belijden. Hij komt om te oordelen de levenden en de doden. En dan is heel het boek Jozua nog maar een kleine afspiegeling van dat grote slotakkoord wat Openbaring beschrijft. U moet dat maar eens lezen. Het is rampzalig, letterlijk, in de diepste zin van het woord. Rampzalig om vijand van God te zijn en te blijven. En dat heeft ook iets wel wat we gisteren hoorden met die zin die Paulus dan uit mag spreken, waarin God zelf spreekt. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Bij God is geen grilligheid. God doet het ook niet zomaar zoals ik dat als mens kan doen, in een vlaag van woede zonder daarover na te denken. God doet dat in zijn genade, dat hij eerst waarschuwt en dat hij roept en dat hij nodigt. En het is tot onze diepe verwondering, en ik hoop van u ook, dat wij daarmee in zijn dienst mogen staan, in het licht juist van dat eindgericht. Die scheiding vindt aan de ene kant plaats straks aan het einde der tijden, tegelijkertijd lezen in het Nieuwe Testament daar toch bij tijden ook al wel iets van, dat die scheiding inderdaad door Israël en de volkeren loopt. Ik noem Handelingen 4, waar staat, want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, beiden Herodes en Pilatus, vertegenwoordigers van de heidenen, en de volken Israël. En dat betekent dat aan Israël en de volkeren verkondigd moet worden ook vandaag, dat alleen in Jezus Christus behoud is. En als u de moeite neemt, en daar wil ik graag mee af gaan ronden, als u de moeite dan neemt om hoofdstuk 10 tot en met 12 dan ook eens helemaal door te gaan preken, dan moet u eens op dat uitermate geduld van God letten. Langmoedigheid noemen wij dat. Toen ik eraan begon, toen heb ik gedacht, ik zal daar iets van zeggen van hoofdstuk 10 tot 12. Maar om daar nu verschillende preken over te houden, Je valt toch voortdurend in herhaling, of niet? Nou, dat kon nog wel eens meevallen. Allereerst is daar in hoofdstuk 9 even, is daar dat volk van Gibea, de Gibeonieten. Ja, u hebt helemaal gelijk dat ze met list gekomen zijn en dat ze met onwaarheid spreken als ze zich voordoen alsof ze van ver komen. Maar dat neemt niet weg dat die Gibeonieten wel gedacht hebben, dit gaan wij niet redden. Hier zijn wij tegen die overmacht van dit volk en de God van dit volk. Daar zijn wij niet tegen opgewassen. Daar is maar één manier om eraan te ontkomen. Dat is dat wij behoud zoeken bij dit volk. Ze doen dat tot twee keer toe. Ze doen dat allereerst met list en bedrog. In hoofdstuk 9. Maar vervolgens lees ik het voor de tweede keer in hoofdstuk 10. Als dan de andere volkeren horen dat zij met Jozua een verbond gesloten hebben, dan komen de andere koningen samen en dan zullen ze die Gibeonieten zullen ze straffen, omdat ze de toevlucht hebben genomen tot Jozua. En dan doen ze wat ieder kind van God in nood mag doen. Heiling sturen ze boden naar Jozua, kom ons te hulp. En dan staat er van de Jozua en daarin afspiegeling van onze Jezus Christus. Dat hij direct, daar gaat geen moment overheen, wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Dan worden zij behouden. En dan lijkt het, zei ik net al, in eerste instantie een refrein wat zomaar voortgaat van het ene volk, wat de ene stad die ingenomen wordt naar de andere. En toch zit er nog een onderscheid in. Als je dat nou hoort, dat de een na de ander ten onder gaat. Als Jozua dan eerst heel dat zuidelijk gedeelte inneemt, dan betekent dat dat noordelijk gedeelte nog steeds genadetijd krijgt. Wat is het? Zoveel keer gehoord dat er nog een weg tot ontkoming is. Wat is het, als je het merkt soms in de gemeente, het voortdurend verzet in de overgave tot hem. De koningen van het noorden, staat er tenslotte in hoofdstuk 11. Zij hebben zich niet overgegeven aan Jozua. Zij hebben zich tot het uiterste verzet. En ze hebben niet gesmeekt om behoud. En dan staat het er in hoofdstuk 11, vers 14 zo aangrijpend. In Jozua 6 was er nog Rachab en haar familie. En in hoofdstuk 9 en begin 10 waren er nog die Gibeonieten. Maar nu staat er uitdrukkelijk, nu was er niemand meer. Al de koningen, staat er in vers 5, werden vergaderd en legerden zich om tegen Israël te strijden. God heeft ze overgegeven tot verharding. Dat kan dus ook onder onze prediking. Waar voortdurend de nodiging uitgaat om de toevlucht te nemen tot hem. En waar het verzet blijft, alsmaar dat verzet. Wij kunnen dat niet beoordelen, wij zijn geen hartekenners. Maar dat kan dus wel, dat God overgeeft tot verharding. Er was geen stad, staat er, in vers 19, die vrede maakte dan alleen de Gibeonieten. Wat heeft iets in dat boek Jozua, dacht ik wel, die ontmaskering van de volkeren in hun verzet tegen de God van Israël, tegen Jozua, terwijl er in hoofdstuk 1 vers 5 al tot bemoediging staat, maar niemand zal tegen u bestand zijn. Dat geldt nog veel meer van die meerdere Jozua. Niemand die tegen hem bestand is. Hij die daar zit, aan de rechterhand van zijn vader, laat de volken bruisen, laat de bergen zich verheffen, laat de rivieren opzwellen. Niemand. geen mens, geen volk. Simeon die heeft het al voorzegd, deze zal gezet worden tot een val en opstanding, veler in Israël. En tegelijkertijd zien wij de overgave in dit boek van Rahab, van de Gibeonieten, in een onderwerping aan Jozua, die zijn naam hebben aangeroepen en behouden zijn geworden, die zijn naam hebben leren spellen, Joshua, de Heere, reds. En ondanks al hun list, dan die verbazingwekkende genade van God. En ondanks heel dat verleden van Rahab, die verbazingwekkende genade van God. Broeders, of een eeuwige straf die God voltrekken zal rechtvaardig is, dat maken wij helemaal niet uit. Gods gerechtigheid is niet na te rekenen door mensen van de ongerechtigheid. God heeft ons geroepen om te midden van de toren die ontladen zal, in de tijd die hij nog geeft, heeft ons geroepen, niet anders, om erop te wijzen dat er nog een weg ter ontkoming is, alleen in die ene naam die onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Ik weet niet of we in de vijfde ronde zijn of in de zesde, maar de zevende dag komt. Nadat de zesde engel geblazen heeft, blaast straks de zevende engel. En er kwam een grote stem uit de tempel van de hemel, van de troon, zeggende: het is geschied. En er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen. En er geschiedde een grote aardbeving, hoe daar nog niet is geschied, van dat de mensen op de aarde geweest zijn. En de grote stad is in drie delen gescheurd. En de steden der heidenen zijn gevallen. Maar broeders, voordat de wereldstad valt, zegt Paulus, zal er een gejuich zijn, wat doordringt in de hemelen voor alle die Joshua te voet zijn gevallen en die hem juichend tegemoet zullen gaan in de lucht. Amen.